Hey, goedemorgen dochter.
Goedemorgen mam.
Wat een heerlijke zonnige dag vandaag. Welkom luisteraar bij onze podcast Het Geluksmoment. Wat we deze keer eens op een vroege ochtend opnemen. Het zonnetje schijnt in mijn bos. Ik zie echt de prachtige blaadjes waar de zon allemaal op aan schijnen is. Wat een heerlijke dag vandaag. Ik hoop dat het voor jullie allemaal ook een fijne dag is. En zo niet, dan helpt deze podcast je vast weer een klein beetje verder daarin.
Ja, het is hier ook echt onwijs mooi. Ik word natuurlijk wakker op de haven, zoals altijd, waar ik woon. En alle bootjes liggen in de zon. Het is een heel mooi gezicht. Dus dat is wel prettig, want het is wel enorm koud, moet ik zeggen. Dus ik merk ook dat mijn gezondheid daardoor weer een beetje wat minder is en zo. Dus om de moed niet te verliezen, zeg maar, ben ik wel blij dat de zon er in ieder geval is. Want wat zijn we toch verwend geweest met echt de lekkere warme dagen. En hoe snel je daar ook gewend aan raakt.
Ja, dat is grappig dat je het zegt, want ik denk dat heel veel mensen ook de afgelopen periode, maart, april, ook echt wel aan de hoeveelheid regenbuien denken die er zijn. Maar ja, als je meer buiten woont, en dat doe natuurlijk jij omdat je in zo'n haven woont, en ik omdat ik in een bos woon, ja, heb je het altijd gelijk door als de zon schijnt en dan ben je ook gelijk buiten. En we genieten ook echt van elk sprankje zon. We zitten ook vaak buiten. We eten heel vaak buiten. En dat is zelfs nu al, terwijl het nog pas april is. Dus ik roep eigenlijk misschien hierbij op, luisteraar, zodra de zon schijnt, ga ook even naar buiten. Maar neem dan wel onze podcast mee, want dat is natuurlijk wat mij betreft de moeite waard om het weer te horen. Ik wil altijd even aan het begin vertellen waar onze podcast over gaat. Dus het heet Het Geluksmoment. Waarom hebben we dat zo genoemd? Nou ja, er zijn altijd allerlei kleine stressoren in je leven. Kleine beetje stress, ik noem dat energielekjes. En ik heb een methode ontwikkeld, of ik heb eigenlijk ontdekt, dat al die kleine energielekjes leiden naar chronische klachten. En als je die energielekjes weghaalt, dat je lichaam veel meer energie overhoudt om jou gezond te maken en te houden. En de meest uiteenlopende chronische klachten zijn verminderd of opgelost door de methode die ik heb ontwikkeld. En daar is eigenlijk deze podcast een afgeleide van. Dus je hoort elke keer weer een onderwerp waar je over na kan denken, reflecteren. En meer ontspannen in kunt worden.
Ja, en het geluksmoment. Het heet natuurlijk zo, omdat gezondheid en geluk hangt heel erg samen, heb je daardoor ook ontdekt. Want als jij wat meer stress uit je leven verwijdert, als er meer stress verdwijnt op een klein momentje, want het is eigenlijk het beste om dat op heel kleine puntjes te doen, in kleine stapjes, dan levert je dat ook geluksmomenten op. En het is heel erg leuk om het juist vanuit dat geluksmoment dan te benaderen, want in een geluksmoment ben je ontspannen. En dat draagt ook heel erg bij aan je gezondheid.
Ja, en ik merk het ook aan de doelen die ik met cliënten opstel als ze bij mij in de praktijk komen. He, je kunt als doel opstellen, ik wil beter bij mezelf blijven. He, als je bijvoorbeeld mentale klachten hebt, hebben we het dan over. He. Dus ik wil meer bij mezelf blijven. Ik wil meer voor mezelf staan of mezelf erkennen. Maar ik heb al een paar keer als doel ook gewoon genomen, ik wil mezelf de leukste vinden. Altijd. Het is best grappig, toch?
Ja, maar waar gaan we het dan eigenlijk over hebben vandaag trouwens? Want nu raak ik een beetje in de war.
Ja, het gaat niet over de leukste zijn. Ja, misschien wel. Dus daar wel raakvlak mee. Het is natuurlijk altijd raakvlak mee. We hebben echt een specifiek onderwerp uitgekozen. En dat is best een lastig onderwerp. Wat heel groot kan zijn. Wat ook heel klein kan zijn. En volgens mij hebben we, want wij met z'n tweeën hebben het eigenlijk van tevoren nooit. We praten nooit een podcast voor. Alleen maar dat we samen even checken van wat voor onderwerp zou leuk kunnen zijn voor deze podcast. En tijdens deze podcast ontrafelen we eigenlijk dat onderwerp. Volgens mij, want ik begon al over rouwen, maar dat vonden we allemaal veel te groot. En uiteindelijk zijn we volgens mij uitgekomen bij afscheid nemen of zo.
Ja, als jij het niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Want ik zei al van ik heb heel weinig met dat onderwerp. Er komt bij mij heel weinig naar boven of zo. Ik ben nog nooit echt iemand verloren, sowieso niet aan de dood nog. We hebben al onze opa's en oma's nog. Dus ja, dan aan jou de vraag om dit onderwerp te starten.
Ja, nou ja, ik stel voor dat we afscheid nemen als onderwerp nemen. Omdat Ja, die ken jij wel heel goed in je leven. Of ik ken dat als moeder ook heel goed van jou ook in jouw leven. En je hebt natuurlijk de laatste jaren een paar flinke reizen gemaakt waarin afscheid nemen dan toch ook wel een essentieel onderdeel is. Maar ik kan me ook herinneren dat jij als kind heel veel moeite had met afscheid nemen.
Ah ja, dus we gaan het vooral hebben over afscheid nemen van bepaalde periodes in je leven eigenlijk. En dat is op zich wel mooi inderdaad, want ik zou mezelf wel als een extreem nostalgisch persoon omschrijven, inderdaad. Ja.
Ja, vind ik wel mooi gezegd zo. Nostalgisch. Je hebt ook temperamentenleer. En dan heb je melancholisch als een van de drie temperamenten die er zijn. En melancholisch, ja, dat is ook echt. En dan moet ik al denken aan de herfst. Hè, dus ook de blaadjes die afscheid nemen van een boom, zullen we maar zeggen. Hè. Dus de, een melancholisch, jouw leerkracht vroeger, die noemde jou al melancholisch. Er zijn er nog twee mensen die interesse hebben in die type. Ik weet dat natuurlijk dan weer niet uit mijn hoofd. Sanguinisch. En dat is dan meer het. En je hebt nog. Het gaat over vurig en meer over. Nee, de derde weet ik even niet. Misschien kan je het in de podcast erbij zetten. Maar er zijn drie typen, drie mensentypen. En melancholisch is inderdaad. Ja, lastig vinden om afscheid te nemen. En dat vond jij vroeger als kind heel sterk. Je had heel veel heimwee als kind, toch?
Oh ja, dat is inderdaad wel waar. Ja. En wat vind je dan zo mooi aan het onderwerp afscheid nemen? Of wat is de energielek daarin dat jij dat vandaag wilde bespreken?
Nou, als je, ja, was de energielek erin? Dat is ook wel een hele directe vraag. Maar als je afscheid neemt en je hoofd wil alleen maar, ik heb het dan natuurlijk altijd wel over, hè, we bestaan uit drieën, lichaam, een denker en een voeler. Ik had het wel makkelijk om dat te onderscheiden. Natuurlijk zijn we totaal, hè, we zijn allemaal één, snap ik ook wel, als lichaam, denker en voeler. Maar het is ook wel mooi om af en toe die drie verschillende niveaus te onderscheiden. Hè. We onderscheiden in het boek wat we aan het schrijven zijn, maken we onderscheid in het fysieke niveau, het mentaal-emotionele niveau en in het spirituele niveau. Om dat even goed uit te leggen, mentaal-emotioneel is dus het denkniveau, waar de meest directe emotie ook bij zit. Dus een heel direct gevoel bij een situatie zit bij dat niveau. Het spirituele niveau is meer het diepe gevoel. Kun je ook het thuisgevoel noemen, of gevoel van vertrouwen of van diepe ontspanning. Even het onderscheid. Want dat is wel belangrijk om dat ook te weten van, ja, hoe zit dat met de energielekken als je heimwee hebt? Nou, het punt van ons mensen is dat ons oude brein het heel moeilijk vindt om gevoelens toe te laten. Hè, emoties die willen we nog wel hebben. Vooral als we dat geleerd hebben dat dat mag. Hè, bijvoorbeeld meteen boos zijn, dat kunnen we dan wel doen. Maar vaak zit er achter boosheid een ander gevoel, hè? Dus een gevoel van verdriet of niet gezien worden, of wat voor gevoel er ook achter kan zitten. En zo werkt dat met heimwee eigenlijk ook. Dat is een heel, ja, verdrietig gevoel eigenlijk, hè? Maar ons hoofd wil dat eigenlijk niet hebben. Dus wat doet dat hoofd dan? Die wil dan blijven vasthouden. Ja, maar ik wil terug naar. En dan krijg je eigenlijk een energielek, want je krijgt een beetje de strijd van je hoofd die dat gevoel, ja, lastig gevoel vindt. En, hè, dus, en vooral bijvoorbeeld heimwee. Hè. Ik weet nog heel goed dat als jij dan bij mijn tweelingzus ging logeren, dat was best een eindje rijden. Dan vond je dat heel lastig om dan daar toch te blijven slapen. En dan wilde je eigenlijk naar huis. Weet je dat nog?
Ja, dat kan me nog wel herinneren, ja. Bij opa's en oma's ook hetzelfde, inderdaad. Ja, en ik denk ook als je het zelf heel erg hebt ervaren, dat je het moeilijk kan vinden om afscheid te nemen van een periode in je leven. Bijvoorbeeld ook zoiets als van de middelbare school weg, bijvoorbeeld. Hè? Of van de basisschool naar de middelbare school. Of je vakantievriendjes die je na de zomervakantie achterlaat. Of, dan ervaar je zelf ook heel duidelijk dat dat negatief is. Het is geen fijn gevoel waar je echt mee kan zitten. En dat is natuurlijk op zich al een energielek. En dat betekent niet van, je moet negatieve gevoelens dus meteen willen oplossen en wegstoppen, want het trekt energie. Nee, ook als je het wegstopt, dan kan het alsnog energie trekken, zeg maar. Ja, ik bedoel, je zit ergens mee, je worstelt ergens mee. En dat geeft je op een bepaalde manier stress op dat moment. En niet iedereen heeft dat met afscheid nemen of heimwee.
Nee, en jij had dat, dat vind ik ook eigenlijk wel mooi als je dan naar jouw leven kijkt. Want jij had als kind dus echt giga heimwee. En nou heb ik natuurlijk een fantastische tweelingzus, die ook ja, kinderen heel graag ziet. Dus als je dan bij haar was, zei ze, ja, mijn schat, dus nooit rijk gewoon helemaal terug naar mama. Hè? Als je daarheen wilt, naar je ouders, als je daar weer heen wilt, is dat helemaal oké. En dat was natuurlijk de perfecte oplossing. Want en dat is dan meteen een soort van tip voor mensen die last hebben van. Van, en dat kan natuurlijk niet als iemand dood is, maar je voelen dat het andere ook nog wel bestaat. Dat kan dan misschien in die zin niet als iemand dood is, maar je kunt wel iemand eren. Hè? Dus, want dat is natuurlijk wat probleem. Je hoofd die denkt, er is een gevoel, dat willen we meteen opgelost hebben, want dat wil het oude brein nou eenmaal. Dus we willen nu gewoon terug naar wat we hadden. He, dus als ik letterlijk naar dat meisje kijk, dat kleine meisje kijk, wat inderdaad dan aan uitlogeren was. En dan opeens zag, s'avonds, van, oh ja, ik moet in een ander bed slapen. Oh ja, mijn bed is anders. Niet zelfs als thuis. He, dus mijn eigen slaapkamertje is er niet. Want je kunt het aan personen ophangen, maar het is ook de situatie waar je natuurlijk dan naar terug wil. En als iemand anders dan zegt, ja, maar het kan gewoon gelijk, je kunt gelijk terug. Dan haal je eigenlijk de angel er al uit van, ja, maar het kan ook, je kan ook terug. Ik wil naar huis rijden. Oh ja, dan geef je eigenlijk al een ja, diepe geruststelling ja, dat je dus terug kan. Dus bij dit soort situaties is dat wel een tip.
Ja, ik denk ook dat mensen dat misschien automatisch ook wel doen om ergens mee te kopen. Dat ze ja, die periode dan terughalen. Bijvoorbeeld inderdaad door iemand te eren of met foto's die je maakt, die je dan kan terugbekijken. Dus ik denk dat we dat allemaal al wel in ons hebben om automatisch te doen. Als het om een verandering in een periode gaat, om afscheid nemen. Dat je ja, om die reden ook foto's maakt. Weet je?
Ja.
Of om die reden ook een dagboek bijvoorbeeld bijhoudt. Ja, dat is natuurlijk ook te reflecteren. Maar ook omdat je bepaalde dingen wilt onthouden. En op die manier dan iets bij je houdt. Maar ik vraag me wel af. Het zou toch veel gezonder in die zin zijn of ontspannender als je als mens heel makkelijk periodes los zou kunnen laten. Want alles verandert altijd. Dus is het dan een soort van glitch in ons hoofd wat gewoon slecht geprogrammeerd is eigenlijk. Waardoor we, want ja, het is niet heel erg bevorderlijk en alles verandert constant. En ja, dit kost dan best veel energie eigenlijk als eigenschap van de mens.
Ja, maar ik wil wel even terug naar. Daar ga ik verder, daar wel verder op in. Maar ik wil wel even terug naar dat eren. Want wat mij betreft kunnen we altijd nog meer eren. Hè? Dus, want juist dat eren, we doen het wel, we maken dan wel een foto. Maar we vinden dat heel moeilijk om dat weer te zien. Want dat oude brein wil gelijk de oplossing, wil er gelijk weer van af zijn. Dus, dus als ik dan inderdaad bijvoorbeeld voor me zie. Ja, dus we hebben het net over die heimwee gehad, maar een andere periode wat je zei is inderdaad bijvoorbeeld afscheid nemen van de lagere school. Ik kan me nog een foto herinneren, want die komt af en toe langs, omdat ik zo'n bewegend fotolijstje heb in de keuken, dat jij met je vriendinnetje van destijds elkaar huilend stond te omhelzen, want ja, zij ging al van school af, deze jaren, die waren nu voorbij. En natuurlijk, als kind kun je het zelf heel moeilijk terugpakken. Dat zouden dan je ouders voor je kunnen doen. Hè? Maar, dus er is dan wel een foto van gemaakt. Maar in hoeverre heb je die foto gezien? Of heb je die groot uitgeprint? Of heb je die opgehangen? Dus eren kun je wat mij betreft altijd nog veel meer. Een vriendin van mij die is een wetenschappelijke master aan het doen over rituelen. En in die zin ben ik wel een heel erg fan van rituelen. Van eer de overgang die er is. En leg dat nog meer neer. Dat is voor je brein niet makkelijk. Want je primaire brein wil eigenlijk ook van dat gevoel af zijn. En als je het juist gaat eren, dan haal je het gevoel juist omhoog. Dus, maar ja, als je het gevoel wel toelaat, ben je er wel weer sneller vanaf. Dus het is een beetje een crux waar je dan in komt.
Ja, dan kom ik toch weer bij mijn opmerking van net. Van, dit lijkt me echt een enorm struikelpunt in het hoofd van een mens. Waarom hebben we hier nou zo last van? Want we zouden toch veel beter als diersoort kunnen overleven als we hier minder last van zouden hebben. Dan zouden we toch veel meer ontspannen zijn, veel beter kunnen meebewegen met omstandigheden die veranderen. Ja.
Ja, en ik ben nu vast irritant, want ik grijp nog steeds even terug op het eren, hoe belangrijk dat dan is. Want het gaat over het eren van een overgang. En juist het gevoel versterken, wat dus voor ons primaire brein heel lastig is. Maar als je het gevoel wel versterkt, dan voel je ook je eigen wortels meer. Dat wat je gedaan hebt, wat je achter je gelaten hebt, of wat je achter wil laten. En je wortels voelen betekent dat je dus eigenlijk, ik noem dat altijd fysiek maken, dat is natuurlijk een hele cryptische term, maar je gaat dan echt in je lichaam voelen wat voor periode je achter je hebt. Het is hetzelfde als familie eren, de familiewortels eren. Dan geef je ook aandacht aan de kwaliteiten die je van je familie hebt meegekregen. En dat willen we, want ons hoofd is inderdaad zo snel mogelijk van af, omdat ons hoofd ja, dus niet die diepe gevoelens wil ervaren. Dus het is even de crux inderdaad tussen het hoofd wat wil dat je in het hoofd blijft zitten. En wat ik eigenlijk nu voorstel is om meer lichamelijk te gaan voelen dat er een verandering is. Omdat er ook kwaliteiten zitten die je juist weer meeneemt de toekomst in. Hè? Als jij een lagere school hebt gehad, je hebt een hele fijne lagere school gehad, waar je heel veel vertrouwen in hebt opgedaan, of een hele sterke sociale kring hebt opgedaan, en je gaat daarna naar een middelbare school, dan gaan bijvoorbeeld heel weinig vriendjes of vriendinnetjes mee, dan kan je dus, als je terugkijkt, het vertrouwen eruit halen. Oh, wat heb ik een fijne sociale kring gehad. Dat kan ik dus blijkbaar. Ja, dus ik geef mensen in de praktijk wel eens de opdracht, schrijf op wat de achterliggende periode je heeft opgeleverd, omdat die weer vertrouwen geeft voor de toekomst. Is het een bug in ons systeem? Hè? Is het een bug in ons brein? Dat is natuurlijk de vraag die je nu 2 keer gesteld hebt. Ja, eerlijk gezegd ben ik het daar misschien wel gewoon helemaal ronduit mee eens. Want het boek wat wij aan het schrijven zijn, heet niet voor niets een nieuw brein als oplossing voor je chronische klacht. Dat wil niet zeggen dat ons oude brein, wij noemen dat het primaire brein, daar bedoelen we ons reptiele systeem en ons limbische systeem mee. Hè? Dat oude brein zorgt voor overleven. Dat oude brein wil overleven en wil dus zo snel mogelijk van gevaar af. En als die aandacht moet geven aan gevoelens, dan heeft hij minder tijd en aandacht voor zijn omgeving om het gevaar te kunnen zien. Dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Dus het heeft ons enorm veel gebracht. Het heeft ons een soort laten overleven. Het heeft ons echt, maar ja, met de huidige indrukken, invloeden, social media impulsen, de wereld die al echt steeds meer open gaat, staan we te veel aan. En dat aanstaan, ja, dat is de grondoorzaak van chronische klachten.
En je hebt het al een paar keer het oude brein genoemd. En om dat even te verduidelijken, ons brein is geëvolutioneerd over de eeuwen heen. Maar het zoogdierenbrein en het limbisch systeem, ook wel het zoogdierenbrein genoemd, en het reptiele brein, dat zijn twee onderdelen van je brein die al miljoen jaar geleden ook in onze voorouders aanwezig waren, zeg maar. Dus dat brein is nog altijd hetzelfde gebleven. Dat hebben wij nog steeds als onderdeel van ons brein. We hebben er nog een deel bij gekregen, maar dat deel is nog steeds hetzelfde. Dus dat noem je dan ook het oude brein, of het primaire brein noemen we dat ook wel. En dat heeft al sinds, nou ja, onze voorouders het brein kregen, zeg maar, hetzelfde doel, namelijk de focus op overleven houden. En ik bedoel, dat zie je bij heel veel diersoorten terug, hè. Die denken allemaal, ze zijn allemaal gericht op hun veiligheid, op tijd voedsel verzamelen voordat de winter eindigt. En die focus heb je als diersoort allemaal. Anders zou je het niet zo ver hebben geschopt, zeg maar. Dan zou je uitsterven, want dan zou je niet het nut zien om eten te verzamelen of denken aan je voortplanten. Dus dat brein hebben we nog steeds. En ik denk dat die misschien wel zijn eigen glazen ingooit, als je het zo zegt. Want zoveel jaren geleden, zoveel eeuwen geleden, in de oertijd misschien zelfs, toen, ja, je leefde niet met heel veel mensen op de aarde. En de groep waarin je leefde was heel erg belangrijk. Dus het is ook logisch dat je brein je dan gefocust wil houden op die groep. Dus dat je dan ook een intense emotie of gevoel kan voelen als die groep uit elkaar dreigt te vallen. Als je iemand verliest. En ook dat als bijvoorbeeld de omstandigheden heel erg veranderen, zoals een enorme weersverandering, dat je dan meteen gealarmeerd bent van, oh, dit is niet goed. Het kan beter een beetje hetzelfde blijven, want dat is veilig. Dus ik denk dat dat toen, ja, als oermensen, dat dat een heel erg belangrijk element was, stabiliteit, en dat iets niet te veel veranderde. En ja, nu leven we in een wereld waar dat gewoon constant gebeurt, waar dat echt onderdeel van het leven is. En ja, dat brein is nog steeds iets veranderd, dat wil nog steeds stabiliteit, want dat is veilig. Dus ik denk dat je daarom misschien ook heel melancholisch kan zijn, omdat ja, dat is toch iets van dat primaire brein wat eigenlijk gealarmeerd is van hé, er verandert wat. Dat is in wezen onveilig, verandering, en dat is niet prettig. En dat je daardoor ook ja, zo'n negatief gevoel kan voelen misschien.
Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar nog even voor de luisteraar, laten we elke sessie, of elke podcast even de cijfers herhalen. 95% van je bewuste en onbewuste keuzes worden nog steeds door je oude brein gemaakt. Hè? Dat is gewoon wetenschappelijk vastgesteld. Dus het is nogal wat. Hè? Dus inderdaad, ook al denk je allemaal, ja, ik ben een heel bewuste, denkend mens en ik kan het heel rationeel overwegen. Diep down under zijn er nog steeds die, dus dat is dat primaire brein, de oude brein, nog steeds degene die heel veel van jouw beslissingen neemt. Ik vind het wel mooi wat je zegt van als er een sterke weersverandering is, dan wordt er eigenlijk iets in je gealarmeerd. Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk dat we daarom ook vaak zo negatief praten over het weer. En dus ook heel erg zien wanneer het niet goed is. Dus ons brein staat nog, hè, als het ware, negatief afgesteld op wat niet goed is. Omdat dat juist de alarmsignalen zijn en waren van ons primaire brein. Dus het is ook enorm moeilijk om je brein up te liften, zeg maar zeggen. Ja, dat vind ik dus juist enorm leuk om dat in sessies te doen. En jij zegt van, omdat het primaire brein zo staat afgesteld, is het misschien ook heel logisch dat je dan ook ja, heimwee kunt voelen of diep verdrietig kunt voelen. Ja, maar dan komen we wel op het spirituele niveau. Hè? Dus, want die hele diepe gevoelens, want ja, de een heeft er veel minder last van dan de ander. Nou, verhuis ik toch, ga ik dan naar een andere, ik ben nog heel goed, ik wou zeggen, gaan we toch naar een andere camping? En jullie als kinderen van camping verwisselen, dat was altijd al heel wat. Want dan misten jullie net die ene schommel of die ene trampoline. Ook al was er op die andere camping weer iets anders. Nou, heel veel kinderen hebben daar natuurlijk toch wel ook wel veel minder moeite mee. Hè? Dus er is echt wel een verschil in gevoeligheid, noem ik dat dan maar. Er staat natuurlijk ook de term hooggevoelig. Wat is dat dan? Ja, nou ja, gevoelig is dat je gewoon een sterke laag niveau in jezelf hebt. Waar je ook toegang toe hebt, waar je ook ja, last van kan hebben, waar sterke gevoelens huizen. En dat noemen we het spirituele niveau. En we hebben allemaal het spirituele niveau. Maar ja, als je een hele sterke denker bent, of als je, daar ben ik toevallig en een sterke denker en een sterke spiritueel niveau, dat kan natuurlijk ook. Hè, maar dus er kan een verschillende balans liggen tussen die niveaus. Ik zeg wel ondertussen, chronische klachten krijg je niet opgelost als je niet voldoende toegang tot je spirituele niveau hebt. Want je hebt wel te voelen wat jou ten diepste drijft of wat voor jou gevoelens zijn die belangrijk zijn om te krijgen of om te creëren. Wat ik dan wel het leuke vind in jouw situatie, is dat toch wel leuk om jou een beetje als casus te nemen vandaag, is dat je dus vroeg in je leven heel veel heimwee hebt gehad. Hè? Dus ja, inderdaad. Nou, bij vriendinnetjes spelen was soms al lastig, zeg maar. Dus heel veel heimwee hebt gehad. Ja, de laatste jaren ben je heel veel aan het reizen. Hoe zit dat nou?
Ja, ik vind het ook wel echt heel leuk dat je net benoemde, nog even die cijfers, van dat gewoon 95% van je bewuste en onbewuste handelingen, keuzes, door jouw primaire hersenen worden gemaakt. Die primaire hersenen die dus altijd een focus op overleven hebben, in de breedste zin van het woord. Dat vind ik wel heel leuk om er dan bij te nemen, want ja, als kind, ja, heimwee kan je ook een bepaalde angst of zo noemen, hè? Van dat je ziet je ouders even niet en dat is gewoon spannend en dat is niet leuk. En nou, daar kan ik het primaire brein ook heel erg goed in terugzien, want het voelt onveilig gewoon als kind. En ook voelt het onveilig om van de basisschool weg te gaan naar een nieuwe middelbare school met allemaal nieuwe kinderen. En dus daarin kan ik dat heel sterk zien, maar ook in de drang om dan vervolgens op reis te willen, zie ik het ook wel.
Want?
Ja, omdat ik voelde me helemaal niet thuis, gewoon op de middelbare school en zo. Ik had heel erg wel moeite met erbij horen, erbij willen horen. Dus ook weer echt dat primaire brein wat ik daar dan in terugzie. En op reis gaan was voor mij een manier om helemaal anoniem, helemaal te kunnen zijn wie ik zou willen opnieuw, want ik kende niemand. En ik hoefde dan ook even helemaal niks, want met al die vriendschappen thuis en zo onderhouden en loyaal zijn, zie ik ook weer het primaire brein heel erg in terug. En op reis kon ik me van die stress een beetje ontdoen, want niemand kende me toch, het maakte niet uit. Dus dan kon ik echt even vrij zijn. Dus ik had, het was echt uit een soort van bijna stressreactie van dat het me echt wel een beetje te veel werd. En toen ik dan ook weer terugkwam na mijn eerste reis, ja, merkte ik ook dat me dat wel heel erg vergoed had gedaan. Omdat ja, heel veel vrienden kon ik toch niet meer onderhouden, omdat ik toch weg was geweest. Zoals ik het vroeger zou willen onderhouden. Dus dat deed ik dan ook weer op een andere manier. Dus ja, het was een soort van stressreactie bijna in het begin dan.
Ja, dat begrijp ik, ja. En je bent natuurlijk ook een nieuwsgierig hoofd en een hoofd wat altijd inspiratie wil opdoen. Hè? Dus dat past daar natuurlijk ook wel bij. Maar dat is dan net de reden waarom ik net had van eer, dat wat je achterlaat. En dus eren, hè? Dus zie het als een stuk van je geschiedenis wat belangrijk is, maar ook wat voor vertrouwen heeft het me gebracht? Waar heb ik in leren vertrouwen? Of welke kwaliteiten heb ik ontwikkeld? Er zijn een aantal vragen die heel belangrijk zijn, omdat die je bewustzijn vergroten en je ook je vertrouwen weer naar de toekomst vergroten. Dus denk eraan, nou, als je bijvoorbeeld één keer iets hebt gedaan, is het de tweede keer al veel minder spannend. Dus hoe bewuster je wordt en bent dat je die ene keer al gedaan hebt, ja, hoe meer vertrouwen je weer meeneemt naar de toekomst.
Ja, dat klinkt allemaal wel heel erg mooi. Maar als je dan in een situatie zit dat je echt iets heel specifieks aan het missen bent, dan heb je misschien het gevoel dat je hier helemaal niks mee kan. Bijvoorbeeld een relatie die uitgaat, weet je? Dan kan het echt voelen alsof diegene overleden is. Of zijn natuurlijk unieke gevallen die vrienden blijven vanaf het begin van uitgaan tot in oneindigheid. Maar ja, in veel gevallen ga je echt helemaal uit elkaar en zeg je dus ook dag tegen een heel leven eigenlijk wat je samen hebt gehad. Dus dat is ook echt een heel extreem voorbeeld van afscheid nemen van zowel een mens als een periode. Maar ook bijvoorbeeld ja, de camping met al die leuke vriendjes, zelfs dat, weet je wel. Oh, dat is iets heel specifieks en dan kan je wel dat eren en zeggen van nou, kijk eens hoe leuk ik mijn leven heb gemaakt voor mezelf op die camping, dat kan ik de volgende keer weer. Maar ja, je mist nog steeds iets heel specifieks ook.
Ja, en dat is dan eigenlijk nog wel een vraag die je. Dus ik heb eigenlijk al twee tips gegeven. Hè? Dus, maar het gaat dus over eren. Wat heb ik, wat neem ik mee? Welke kwaliteit? Waar heb ik vertrouwen in gekregen? Dat zijn al een paar vragen. Maar ook, wat mis ik? En hoe kan ik dat zelf vormgeven? Ik heb zelf ooit 7 jaar samengewoond. En ik zat echt in een uitkeringsomgeving. Het was heel moeilijk om dat los te laten als je in een uitkering zit. Ik ben toen uiteindelijk gaan studeren, maar ik had echt een hele grote familie om me heen staan. Het was echt een hele fijne, warme familie en die heb ik helemaal los moeten laten. En gisteren was ik bij een rouwplechtigheid van iemand waarvan we afscheid namen. Dus toen werd ik daar ook weer mee geconfronteerd. Ik heb zelf ook mijn moeder verloren, hè, dus ik heb wel inderdaad wel ervaring in afscheid nemen. In grotere zin, natuurlijk in kleinere zin ook. Je neemt altijd wat mee. Dus kijk, natuurlijk bij zo'n rouwplechtigheid waar ik gisteren was, dan zag ik ook hoeveel warmte er in de familie was. Dat vond ik ook mooi om te zien. Van ja, waar haal ik warmte uit? Dus op de vraag, waar kan ik warmte uithalen? Ja, dus dat zijn natuurlijk vragen die je dan die je dan kunt stellen. Maar wat ik zelf ook altijd bijzonder vind, en dat gaat dan met name om kleine afscheidjes. Hè, als ik een klein afscheidje terugzie, dat is dan een heel leuk voorbeeld, vind ik. Ik heb pas van een cliënt weer afscheid genomen. En ik weet gewoon, als je afscheid neemt van iemand, dan is altijd de vraag van, ja, wat neem je van diegene zelf weer op je? Ik zie het altijd als een soort van navelstreng, als een soort van ja, bandje, navelstreng, een lijntje die je samen hebt. En dat lijntje, dat ontknoop je en legt allebei weer de helft bij jezelf neer, zeg maar. Maar dan is het altijd de vraag, ja, wat wil ik van dat lijntje zelf nog meenemen? En die vraag, die ken ik heel goed. En ik weet ook dat het in praktijk al vaak gebeurt. Dat alleen het bewustzijn vaak wel leuk is, omdat hij je dan weer op een leuke manier laat terugdenken aan de herinnering die er is. Wat ik nou zelf echt heel grappig vind, want jij hebt er ook een aandeel in gehad, dus dat was leuk om te horen. Ik heb een cliënt losgelaten die, ik weet niet of ze ooit nog terugkomt, maar in ieder geval voorlopig, heel erg van roze houdt. En heel erg van roze houdt. En dus als ik haar associeer ik altijd met de kleur roze. En wat heb ik recent gedaan? Ik heb de kleur roze in mijn huis toegelaten. Compleet nieuw. Ik ben altijd een blauw-groen mens. Mensen die mij kennen, die met je kennen, die weten dat. Nou heb ik opeens zalm roze in mijn huis binnengelaten. Leuk, een hele leuke verandering. Dan, ja, dan eer je, dan neem je mee, dan ja, word je nog vollediger eigenlijk misschien wel juist door het afscheid. Misschien zijn dat te grote woorden voor je, maar dat is wel zoals ik het ervaar.
Ja, want het klinkt natuurlijk best wel een beetje flauw of zo. Van, als ik dan inderdaad denk van de laatste keer dat een relatie uitging bij mij. Dat vond ik echt heel lastig, omdat het ook een heel leven was. Want we woonden ook niet eens in Nederland samen. En dus ik kon daar ook niks meer van terugzien of zo. Het was echt heel ver weg meteen, die hele periode. En als ik dan denk van, ja, dan nou kan ik daar iets uit meenemen naar nu. Ja, dat klinkt dan wel een beetje flauw. Maar ik denk op zich wel dat het wel zou werken. Als je echt bij jezelf nagaat van, hé, wat staat daar nou symbool voor? En hoe kan ik dat nu echt in mijn leven meenemen? En dat je dan ook echt, ja, zelfs als je die symbolen... bedoel, misschien was dat voor mij wel heel erg Mexicaans eten koken. We wonen in Mexico, weet je wel. En dat je daar dan ook echt verdriet bij mag voelen als je dat aan het koken bent, bijvoorbeeld. En ja, weet je, we hebben nu inmiddels wel een beetje besproken dat het misschien een glitch in ons brein is. Dus het is vooral een kwestie van die gevoelens met jezelf voelen voor misschien wel een lange tijd. Ja.
Ja, en dan ga ik toch nog een stukje pakken, want we zijn natuurlijk toch een tijd bezig. Dus laat ik dan net nog een stukje verdieping pakken, die wat misschien net wel heel lastig is. Waar we het natuurlijk hebben over, is over controle hebben. Controle willen hebben over een situatie. En dat kan niet. Dus jouw oude brein wil nou eenmaal controle hebben. Dat is veilig. Dan heeft hij gewoon, dan is alles staat alles stabiel zoals het is. En wat je in je leven mag leren is om eigenlijk ja, controle los te laten. Maar wat komt er dan voor in de plaats? En ik zie als antagonist, als tegenstelling van controle, altijd het vertrouwen. Je kunt niet zomaar in vertrouwen gaan staan. Ik geef altijd het voorbeeld als je aan een raamkozijn hangt. Hè, dus je hebt die controle, want je hebt dat raamkozijn nog vast. Je kunt pas dat raamkozijn loslaten als je weet dat die voeten van je echt maar een halve meter boven de grond hangen. Maar niet als ze 3 meter boven de grond hangen. Dus je moet wel weten, en je kunt niet zomaar in vertrouwen gaan staan. Dat werkt niet. En bij mij al helemaal niet. Ik ben iemand die altijd alles wel even wil weten voordat ik loslaat. Dat is natuurlijk ook mijn achtergrond. Ik ben niet niks ook ingenieur-milieu. Ik wil het echt wel van alle kanten kunnen bekijken. Een beetje een tegenstribbelaar altijd geweest. Dus je wil weten hoe ver die grond om die voeten vandaan is. Maar het is wel het grote proces wat er heel vaak in je leven afspeelt. Van controle naar vertrouwen. En kinderen, mensen met kinderen, de kinderen brengt dat al heel veel. Hè? Die leren je al flexibel zijn. Die storen je altijd op het moment dat het net niet uitkomt. Laat dat nou reuze gezond zijn. Ik wil niet zeggen dat je ze altijd aandacht moet geven op dat moment. Ja, voor even natuurlijk sowieso wel. Je kunt ze natuurlijk altijd een richting aangeven. Maar je hebt te schakelen in je hoofd. En leren schakelen in je hoofd is eigenlijk een van de gezondste dingen die je niet leuk om te leren zijn, maar die wel heel erg leuk zijn om geleerd te hebben.
En nog net even voordat we dan stoppen, hè, wat zou je nou tegen een kind zeggen die moeite heeft met een afscheid ergens van?
Nou, ik zou altijd dat eren nog beter gaan pakken. Want voor een kind is dat zo fijn en zo logisch en zo geeft een kind zo'n fijn gevoel ook om dat te eren. Hè? Bijvoorbeeld als je van een vakantieland weggaat. Ga nog een paar steentjes zoeken om mee naar huis te nemen. En leg die op een mooie plank neer. Of jouw zus had altijd enorm veel moeite om de trampoline los te laten. Altijd een trampoline. Was altijd heimwee naar een trampoline. Ja, waarom heb ik geen trampoline gekocht en in mijn tuin gezet? Denk ik nu, hè, met de wijsheid die ik nu heb. Of heb ik gewoon gezegd, we gaan elke dag even naar de trampoline in de speeltuin. Of als je geen tuin hebt, of daar het geld niet voor. Of... Dus onderzoek wat je kind mist, wat daar symbool voor staat. En roep dat symbool in het leven van het kind. En blijkbaar is dat een heel belangrijk symbool, wat zelfs een kwaliteit van het kind ook weer aan kan geven. Hè? Misschien word je wel een stenenverzamelaar als je die steentjes. Hè, dus dat kan je ook voor de toekomst iets heel moois meegeven.
Ja, dat is wel mooi. Dan leer je al van jongs af aan dat. Nou, bijvoorbeeld als iemand overlijdt, dan is diegene er natuurlijk echt niet meer. Maar met de meeste afscheidsdingen, veel elementen zijn gewoon nog op aarde. En dat is een heel fijn vertrouwen om een kind al mee te geven. Het is niet weg.
Nee, ik hoorde pas nog van iemand die gestorven was. Dat zijn kleinzoon, die heeft altijd met hem muziek gemaakt. Dat hij dus nog een foto heeft gemaakt van opa en kleinzoon met die muziekinstrumenten. En dat hij die foto heel groot heeft laten uitprinten en tegen zijn muur heeft gehangen. De herinnering aan je opa. En hoe tof is dat voor het kleinkind? Want die voelt dus dat er wortels zijn waar zijn eigen hobby van gitaarspelen vandaan komt. Dus ook voor de toekomst. Ja, kan dat enorm veel geven.
Nou, mooie podcastaflevering weer, mam. Bedankt op deze vroege ochtend, relatief voor ons dan. En bedankt luisteraar voor het luisteren. En laat ons vooral weten wat je ervan vond. En suggesties voor een volgende aflevering zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Ja, suggesties zijn welkom. Ik denk dat we nou weer een heel mooi onderwerp gehad hebben. Dankjewel, dochter. Fijn dat we jou ook als voorbeeld konden nemen. Want ik moest ook zo terugdenken aan dat meisje. Nou, luisteraar, we horen graag jullie reactie. Ik hoop dat jullie daar veel van genoten hebben. Fijne dag allemaal. Dikke kus, dochter. En liefst iedereen. Dag, dag.
Doei, doei.